Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Suzanne Kuijsten. Suzanne is stresssocioloog en we gaan het met haar hebben over de impact van stress en het voorkomen ervan.
Hallo, lieve luisteraar. Wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. En deze keer gaan we het hebben over stress. En naast mij zit natuurlijk weer Bob.
Ja, Patrick. Fijn om weer naast jou te zitten. En wat klinkt je lekker relaxed.
Ja, ik ben best wel relaxed. Weinig stress op het moment. Hoe is het met jouw stresslevel?
Gaat eigenlijk best wel prima. Ik heb daar wel zo mijn maniertjes voor. Maar ik denk dat we iemand vandaag te gast hebben die daar misschien nog wel veel meer over kan vertellen.
In onze studio zit hier Suzanne Kuijstens, stressexpert. Hoi!
Hoi!
Wat fijn dat je er bent, Suzanne.
Dank je. Dank voor de uitnodiging.
Hey, wat houdt jou op dit moment, wat geeft jou op dit moment het meeste stress?
Te veel werk. Ja. Ja.
Wat,
het is veel op het moment.
Wat houd je allemaal bezig? Maak eens even een opzomming.
Nou ja, als directeur van de School of Stress hebben we als missie 1 miljoen mensen slimmer in stress maken. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dus geef lezingen in binnen- en buitenland. De frequentie wordt steeds hoger. De uitdaging steeds vaker is het, kan dat in het Engels? Nou, sommige mensen doen dat met groot gemak. Ik ga dan gelijk naar zo'n coach. Help, ik moet goed Engels leren spreken. Ja, we geven heel veel trainingen voor bedrijven. Nou, we hebben zelf nog een podcast, een boek. NK Stress, Stressfestival.
Oh, ik krijg al stress van je hele lijstje.
Ja,
het
is echt ongelooflijk veel in de media. Dus ja, je kan er lekker druk mee zijn.
En waarom maak je het dan zo druk voor jezelf?
Ja, leuke vraag. Vooral vanuit enthousiasme denk je dan, oh, dit gaan we doen. Ja, en nu kom ik gewoon op een punt dat we nog veel meer moeten gaan opschalen. Ja, daar heb je dan weer even wat tijd voor nodig. Maar mijn grootste drive is denk ik dat ik het een heel belangrijk onderwerp vind. Er zijn heel veel misverstanden rondom stress. Stress heeft naar mijn idee een heel groot imagoprobleem. Wordt altijd in het verdomme hoekje gezet. Is altijd negatief. Ja, terwijl stress in beginsel echt een prachtig mechanisme is. Dus,
ja. Ja, wat is stress dan eigenlijk?
Ja,
een
hele goede vraag, Bob. Stress zorgt voor heel veel geactiveerde energie. Punt. Stress is in feite je inspanningsmechanisme of je aanpassingsmechanisme. Dus op het moment dat wij in nood verkeren, dat kennen. Dus stel, ik geef vaak het voorbeeld, je bent in de Beekse Bergen met je familie. Je weet wel, het park waar al die wilde dieren rondlopen en jij kan er lekker in je auto doorheen rijden, veilig. En op enig moment denk jij dat het een goed idee is om de buffels die je in de verte ziet van wat dichterbij te bekijken. Je stapt de auto uit en voordat je het weet, je bent al 80 meter verwijderd bij de auto, komt er een hongerige leeuw op je afrennen. Nou, op dat moment zijn er 3 strategieën die we kunnen toepassen, fight, flight of freeze. In dit geval ga je waarschijnlijk wegrennen. Alhoewel ik laatst een Afrika-kenner in de zaal had, die zei, nou, wegrennen is echt een heel slecht idee. Maar goed. Nou,
bij vriezen lijkt me ook niet het allerhandigste.
Nee, precies. Nee.
En vechten ook niet trouwens.
Nee. Dus je, nou ja, dat dus. Op dat moment heb je eigenlijk een hele grote inspanning nodig. Hè? Fight and flight, het vraagt een hele grote inspanning. Nou, en die inspanning die wordt gefaciliteerd door je stresssysteem. Ik noem dat altijd je afdeling stress. En er zijn allemaal teams paraat die met elkaar die inspanning gaan faciliteren. Hormonen en neurotransmitters. Jullie kennen ze misschien wel. Adrenaline, noradrenaline, cortisol, endorfine, et cetera. Nou, de primaire taak van adrenaline is heel veel energie mobiliseren. En dit is waar het super interessant wordt. Hebben jullie enig idee waar het die energie zo snel vandaan haalt?
Nee, vertel.
Dat was een hele snelle nee, Patrick.
Nee, ik heb geen idee.
Als ik stress heb, gaat mijn hart sneller kloppen, pompt mijn bloed harder rond.
Precies, dat gebeurt allemaal. Ja. En daar heb je dus heel veel energie voor nodig. Dus de primaire taak van de afdeling stress is energie mobiliseren. Nou, hoe doet het dat nu? In je lichaam zijn ongeveer 1500 lichaamsprocessen actief. En die vragen allemaal energie. Dus je brein heeft energie nodig, je nieren, je darmen, je spieren enzovoort. Op het moment dat we in nood verkeren, heeft de afdeling stress de autorisatie om van allerlei lichaamsprocessen energie vandaan te halen. Nou, dat doet het onder andere van je immuunsysteem, celreparatieprocessen, zin om je voor te planten, spijsvertering, etc. Je krijgt een soort plus en min. Hè? En je hart heeft juist heel veel. Die krijgen meer energie. Je longen, je brein. Er vindt dus in feite een reorganisatie in je energiehuishouding plaats als stress geactiveerd wordt. Maar dankzij die inspanning kon jij zojuist een Olympisch record vestigen op die 80 meter sprint. Dus dank u stress. Stress is ontzettend functioneel. Maakt dat we overleven. Dat verhaal op zich zal jullie niet enorm schokken. Maar wat veel interessanter is, is dat we dat stresssysteem veel vaker inzetten dan alleen maar als het gaat over fight and flight. Yes. Dus stress is veel meer dan alleen maar fight or flight. Het is een hele grote energieregulator, wat de hele dag door zorgt voor extra shotjes energie. Wij zijn hier nu ook, als het goed is, hebben we een klein beetje verhoogde levels van energie, omdat je gewoon een beetje gefocust wil zijn, goede vragen wil stellen, ik wil goede antwoorden geven. Dus je brein is nu sneller aan het schakelen. Dus die prefrontale cortex heeft wat meer energie. Dus in beginsel is stress functioneel, maakt dat we overleven, maar het is meer dan fight and flight. We konden opstaan door de wekker vanochtend, dankzij extra shotje stress, maar ook als je moet haasten, deadlines moet halen. Als er grote dingen in je leven gebeuren waarbij je alle zeilen bij moet zetten om je hoofd boven water te houden, ook daar is je stresssysteem bij betrokken.
Ja, een heel mooi verhaal, een hele duidelijke opsomming van hoe dat biologisch allemaal werkt en eigenlijk heel positief. Ja. Hoe komt het dan dat stress toch, gemiddeld genomen, een negatief label heeft? Ja, waar slaat dat om naar dat stress niet fijn is? Dat dit is allemaal fijn dat we uit bed kunnen komen. Ja, en fijn dat we hier scherp vragen kunnen stellen. Ja. Maar wanneer slaat dat om?
Hele goede vraag. Nou, je moet ook bedenken dat je stresssysteem geen all-you-can-eat buffet is, waar je maar eindeloos energie van op kan scheppen. Laten we eerlijk zijn, we leven in een tijd waarin we groot verbruiker zijn van de stress die dat stresssysteem aan ons geeft. Maar stress moet tijdelijk zijn. Na gebruik weer aanvullen en dan komt eigenlijk de afdeling herstel in beeld. Dus na een inspanning moet ontspanning volgen. Het is heel belangrijk dat je lichaam weer terugschakelt naar de normaalstand, waarin al je lichaamsprocessen weer optimaal van energie wordt voorzien. Want je kan je wel voorstellen wat er gebeurt als je onvoldoende terugschakelt. Wat gebeurt er met je immuunsysteem? Ja, die moet eigenlijk voortdurend met minder energie door, hè, om maar een voorbeeld te geven. Nou, dan heb je een verhoogd risico om sneller ziek te worden. Dus je hebt heel goed voor dat stresssysteem te zorgen. Dus door goed te herstellen, energievoorraden op peil brengen, hormoonspiegels moeten weer op peil worden gebracht. Dus dat herstel is echt cruciaal. Als je dat niet doet, dan gaat er van alles haperen. Dan loop je continu met een gespannen gevoel rond. Ja, en dan ga je een risico lopen op oververmoeid raken, overbelast raken, overspannen raken en uiteindelijk burn-out. Dat is één aspect.
Ja.
Dan vinden we stress niet meer zo fijn. En dan krijg ik de vraag, kun je me van de stress afhelpen? Waardeloze vraag. Want ik heb je eigenlijk net verteld dat stress in beginsel een functioneel mechanisme is. Je bent er groot verbruiker van, je wil er niet van af.
Ja, je moet in congruentie komen, in balans. Is dat wat je hoort
zeggen? Wat mijn vraag zou nooit zijn, kun je me van de stress afhelpen? Bij de School of Stress werken we vanuit de vraag, hoe kan ik goed voor mijn stresssysteem zorgen? Nou, dan heb je twee dingen te doen. Het eerste is goed zorg dragen voor je herstel. Maar het andere wat je zeker te doen hebt, is toch iets van stressregulatie. Hè? Ik zei het al, die afdeling stress is geen all-you-can-eat buffet. Na gebruik weer aanvullen. Dus je hebt zorg te dragen dat je die afdeling niet overvraagt. Een andere kant wat hier aan zit, soms is stress dysfunctioneel. Hè? Dan hebben wij hier nu deze setting met elkaar. Maar stel nu dat je stresssysteem denkt, nou, het is alsof er 16 hongerige leeuwen hier maar op willen eten. En dan ga je zoveel energie aanmaken, zoveel spanning opbouwen. Ja, dan is het ook niet echt lekker, dat stressgevoel. He, dus dan hebben we het over niet-functionele stress.
Waar daaraan gekoppeld, hè? Want we hebben het over stress. We hebben het al een paar keer over leeuwen gehad in deze aflevering.
Noem het maar eventjes. Ja.
Maar dan, wat is de koppeling tussen angst en stress, dat heb je net eigenlijk uitgelegd ook met die leeuw. Alleen als ik zie inderdaad los van de Beekse Bergen vrij weinig leeuwen in mijn omgeving.
Dus de leeuw van nowadays is een boos baas. Heb ik wel werk? Kan ik mijn hypotheek betalen? Gaat het goed met mijn kinderen? En eigenlijk het allergrootste ding, hè, waar het vroeger was, staat er een hongerige leeuw of beer achter de boom die me op wil eten, is jouw allergrootste angst die wij mensen met zich hebben, is, ben ik wel goed genoeg? Hoor ik er wel bij? Word ik nog voldoende gewaardeerd en geaccepteerd? Op het moment dat jij het gevoel hebt, I'm not good enough, loop je een risico om buiten de kudde te vallen. Nou, evolutionair is het zo dat onze overleefkansen vergroten in een groep. Dus op het moment dat jij denkt, I'm not good enough, of als je denkt, oeh, als ik hier geen ja tegen zeg, word ik niet goed genoeg bevonden, of dit moet allemaal wel perfect zijn, dan gaat je stresssysteem ingrijpen en die gaat allerlei beschermingsmaatregelen nemen. Nou, een van de dingen die het bijvoorbeeld kan gaan doen is, je gaat heel hard werken. Alles wat je doet, moet goed gaan. Er mag niks door je vingers heen glippen. Je loopt bijna het risico dat je enorm ongezond perfectionistisch wordt. Perfectionisme is volgens mij een prachtige eigenschap. Maar als je denkt dat je alleen maar altijd over een hoge lat moet springen, omdat je altijd anders niet goed genoeg bevonden wordt, ja, dan wordt dat ook weer dysfunctioneel. Een andere copingstrategie of beschermingsmaatregel is dat je heel veel op je schouders gaat tillen. Veel verantwoordelijkheid gaat dragen. Prestaties moeten allemaal perfect. We zien ook een soort koppeling tussen eigenwaarde en wat we presteren. Dat zet ons ook nogal onder druk. Want presteren we een keer niet goed, ja, dan is er gelijk iets mis met ons. We hebben eigenlijk allemaal drijvers van gedrag om ervoor te zorgen dat we erbij blijven horen. Dus wees perfect, kom op tijd, doe je best, wees aardig voor de ander. En het interessante is dat alle, je hebt eigenlijk een soort vlechtwerk aan gedachten en overtuigingen. Die geven een interpretatie aan de situatie of een betekenis. En die betekenis maakt dus of je stresssysteem geactiveerd wordt.
Ja, ik herken dat heel erg hoor. Je hebt een bepaalde. Ik zat, terwijl je dat zit te vertellen, moet ik heel erg aan mezelf denken dat ik bijvoorbeeld in een situatie terechtkom dat ik een afspraak met iemand maak. Of dat je. En omdat dat komt omdat ik een identiteit mezelf aanmeet, dat ik graag een afspraak wil nakomen. En als mij dat dan niet lukt om een afspraak na te komen, dan schiet ik in de stress. Ja. En dat kan heel simpel zijn. Dat is een hele belangrijke afspraak, wil ik op tijd komen. Maar als je de hele dag allemaal dingen aan elkaar koppelt, waar je ergens op tijd wil zijn of je afspraak wil nakomen, ja, dan levert dat stress op.
Ja,
maar
precies.
Het is nog steeds onduidelijk wat je daar dan aan kan doen. Betekent dat meer een congruent leven leiden met je identiteit? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, het lijkt een makkelijke vraag, maar het heeft wel een complex antwoord.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Allereerst moet je begrijpen, je brein maakt voortdurend inschattingen. Is het veilig of is het niet veilig?
Ja.
Ik ga waarschijnlijk straks de draad van mijn verhaal kwijtraken, maar grijp maar in. Ieder mens, daar begint het mee, heeft een eigen unieke stressprofiel. En dat profiel, dat stressprofiel, is opgebouwd uit 4 elementen. Je DNA. Hè, hoe je hardwired bent. Je fabrieksinstellingen. Het tweede is je psychologie. Hè, hoe je in karakter bent. Is het glas altijd half vol, half leeg, dat soort dingen. Het derde is eerdere stressvolle gebeurtenissen in je leven. Kort gezegd is het zo dat hoe meer stressvolle gebeurtenissen we in ons leven verzameld hebben, hoe sneller je stresssysteem aanschiet, hoe gevoeliger je stressprofiel wordt afgesteld. En het vierde element is je woon-werksituatie, dus je omgeving, je omstandigheden. Hè, dus je hebt biologie, psychologie, eerdere stressvolle gebeurtenissen en je woon-werksituatie. Nou, dat profiel doet iets met jouw stressgevoeligheid. Dus dat allereerst. Het andere aspect is, jij zegt van, ik heb het helemaal met mijn identiteit verweven. Jij hebt bedacht, een soort beeld gevormd. Ik ben alleen goed genoeg als ik aan dit beeld en dit image, dit imago. Dus je hebt identiteit, imago, als je daaraan voldoet. Dus jij zal er alles aan doen om dat imago, dat die identiteit van jezelf, in stand te houden.
Ja.
Bij dat imago, bij die identiteit heb jij gekoppeld. Het betekent dat ik op tijd moet zijn, mijn afspraak moet nakomen. Want als ik dat niet doe, dan loop je een risico om niet goed genoeg bevonden te worden. Ja, en dat risico, dat lopen we liever niet. Nou, de oplossing zit eigenlijk in gedachtenwerk gaan doen. En daar zit ook iets tweeledigs aan. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Ik wil iets over de professor en de baviaan zo meteen zeggen.
Ja.
Gedachtenwerk houdt in dat jij, dus je hebt die situatie van, oeh, ik ga me misschien, ik heb een afspraak, maar kom me eigenlijk nog niet uit. Dan ga je daar gedachtes over hebben, over jezelf en over de ander. Oei, als ik die afspraak niet nakom, heeft de ander misschien een negatief oordeel over me. Word ik afgewezen, hoor ik er niet meer bij. Ja. Het is heel goed om te gaan ontdekken. En dat zijn allemaal onbewuste gedachten. Dus die wil je naar de oppervlakte, boven water trekken. Wat zijn die gedachten dan? Die gedachten geven de lading eigenlijk aan die situatie. Want op zich, als jij die afspraak niet nakomt, geeft niks je stress. Het is jouw oordeel, jouw interpretatie over de situatie, waardoor je denkt, oei, 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 ik loop een risico. Nou, het gevoel wat daarop volgt, is dat je angstig gaat worden. Door die gedachten. Jouw reactie op die stressbon is waarschijnlijk, ik ga alsnog die afspraak nakomen. Ik ga er alles aan doen om toch die afspraak na te leven, want dan word ik goed genoeg bevonden. Maar welk risico loop je nu als je die afspraak niet nakomt? Oftewel, wat probeer je nu te bereiken of te vermijden door die afspraak na te komen? Ik kijk even naar jou, Patrick.
Nou, het probleem zit me ook vaak niet in één afspraak, want die kan ik heel makkelijk van me afzetten. Oh ja. Het is meer een opstapeling van dat soort dingen. Die kleine signaaltjes op een dag. Al die prikkelingen dat je bijvoorbeeld meerdere keer niet aan je waardesysteem hebt voldaan. Ja, waardoor je aan het eind van de dag bijvoorbeeld een unheimlich gevoel hebt. Of dan in één keer wel uitschiet tegen iemand. Ja, en nou is het verdomme, ben ik het zat en nu wil ik. En dan zit opeens dat stress wat hoger, zal ik maar zeggen. Ik kan het ook denk ik wel best wel goed. Nou, misschien wegstoppen eventjes, dat ik denk dat het weg is, maar dan borrelt het nog wel een beetje ergens op de oppervlakte en dan cumuleert het toch een beetje. En in één keer dan kan het er toch uitkomen op een heel lullig manier. En waarschijnlijk staat heel vaak als het binnen de familie, dat een van de kinderen bijvoorbeeld opeens iets omgooit en dat je dan het eruit gooit. En die verdient het dan het minste. Dat is dan.
Maar als ik dat koppel aan wat Suzanne zegt, dat stress misschien ook gekoppeld is aan het niet goed genoeg gevonden worden. Dat klinkt wel redelijk rudimentair als een soort kind dat zegt, ik wil goed gevonden worden. Is dat dan ook iets wat dan te maken heeft met wat er vroeger als kind gebeurd is met je oude relatie? Of is het gewoon iets wat dat niet uitmaakt, dat groeit of in de huidige tijd?
Nou ja, sowieso, wat ik al zei, evolutionair is het zo dat onze overleefkansen vergroten in een groep. Dus daar zijn we al mee hardwired dat belangrijk is. Maar dan komt het er natuurlijk wel op aan, dat stressprofiel, dat derde element is, eerdere stressvolle gebeurtenissen. Ik gaf gisteren een training, een heel mooi voorbeeld, en iemand zei, ja, mijn dochter van 4 is vandaag met totaal ridicule haar naar school gegaan en ik dacht nog bij mezelf, oh jee, is zij dan niet bezig met dat groepsproces, dat ze er misschien buiten kan vallen? Het simpele antwoord is, die dochter heeft nog helemaal niet de ervaring dat als zij met raar haar naar school gaat, dat ze dan afgewezen kan worden of dat iemand haar niet. Zij zit er nog als een ongeschreven blad in met dit idee. Ja, maar ik ben fantastisch en ook als ik met gek haar kom.
Fascinerend, hè? Dat je dus stress kan hebben on behalf of somebody else eigenlijk.
Ja, nee, maar vooral als ouder. Nou, daar kunnen we een aparte podcast over maken. Dat is echt, we willen vooral onze kinderen. Dus wat we zelf hebben, dat projecteren we ook op die kinderen. Dus dus het zit heel erg ingebakken. En we hebben allemaal in ons leven wel eens meegemaakt dat we ergens niet bij hoorden of de verkering uitging of iemand ons niet zo leuk vond of we de baan niet kregen. Ja, en het ligt er maar aan hoe dat in je systeem is opgeslagen. Is dat opgeslagen als shit, veiligheidsrisico, ik ga me dan slecht voelen en zo wil ik me niet voelen? Of is dat opgeslagen in je systeem of gewoon helemaal niet opgeslagen omdat het geen veiligheidsrisico was? Ja, dus ook hoe jij daarmee omgaat, hoe jij die situatie interpreteert, bepaalt jouw gevoeligheid op afwijzing. Heel veel mensen hebben toch een stressprogramma met zich meelopen, wat in hun vroege jeugd toch al ergens is ontstaan.
Hoe zat jouw haar vroeger, Patrick, op school?
Ja, een beetje Europapa.
Ja, oké. Okay. Dan begrijp ik het wel waar het vandaan komt. Nee, alle gekheid op een stokje.
Je wilde nog wat zeggen over de professor en de baviaan.
Ja,
maar ik wil ook nog even het verhaal afmaken. Ja, ja. Wat probeer je nu te bereiken of te vermijden? Want dan heb je dat gedachtenmodel klaar. Voor de mensen die luisteren en denken, nu heb ik een half model. Als je weet wat je probeert te bereiken of te vermijden, dan snap je, maar dat is mijn stresspatroon. Ja. Zo werkt het dus voor mij en daar zit mijn gevoeligheid. Als je dat cognitief kan bedenken, dan kun je gaan bedenken, wat zou ik voor ander stressgedrag willen? Dat ik me er maar niet zo druk om maak. Wat voor gevoel heb je daar dan bij nodig en welke gedachten? Maar dan ben je er nog niet. Want in je brein zit het wat complexer in elkaar. Jij kan wel denken, Oké, Suzanne heeft me nu verteld, ik moet gewoon anders denken, dan ga ik anders doen, komt helemaal goed, ga ik me niet meer druk maken om al die dingetjes. Hè? Dus al die kleine momenten gedurende de dag bouwen eigenlijk als spanning met jou, bij jou op. Tot het niet meer gaat en dan explodeer je tegen iemand. Ik ga maar even een soort mini-college geven, maar in je brein leeft een baviaan. Ziet als een soort van waakhond en die baviaan is alleen maar bezig met jouw veiligheid waarborgen. Die baviaan is kritisch, maar die is ook supersnel. Hè? Want die wil jouw veiligheid waarborgen. Nou, hoe kan die zo snel zijn? Omdat die is voorgeprogrammeerd met allemaal automatische gedachten en responses. En die baviaan heeft ook geleerd, hè, als je moeder je vroeger vroeg, hey, wil je dit of dat even doen, Bob? En Bob, jij zei, geen zin in, ga ik niet doen. Dan werd het gedoe, toch?
Ja, zeker. Zeker.
Dan werd gedoe. Dus je hebt al van jongs af aan geleerd, ik kan beter maar ja zeggen. Komt alles goed? Wordt het geen gedoe. Dus je bent voorgeprogrammeerd tot die ja. Je bent geneigd om het te doen zoals je het altijd al doet. Gelukkig zit er in je brein ook een professor. En met die professor hebben we net eigenlijk dat gedachtenmodel doorgelopen. Ah, dan kunnen we anders gaan denken. Oké, prima. Nou willen die professor en die baviaan allebei heel graag in het commandocentrum van jouw brein het commando voeren. Wie denken jullie dat er meestal wint?
Ja, ik denk dat dat inderdaad de baviaan zal zijn, toch?
Yes, de baviaan. Dus de baviaan zit in die limbische systemen. En de professor is die prefrontale cortex, menssysteem. Die baviaan wint meestal. Nog voordat we konden nadenken, hebben we al gedaan zoals ze het altijd al deden of al ja geroepen. Dat komt een beetje omdat die professor 80% van je breinenergie verbruikt en de baviaan maar 20%. He, dus die heeft al gereageerd, die is heel primair, nog voordat we erover konden nadenken. Zeker als we druk zijn en al toch al onder druk staan, ja, dat kost te veel energie. Ik geef soms een rekensommetje, daar ga ik vast nu niet mee wegkomen, maar hoeveel is 7 keer 7?
Waarom kijkt jullie naar mij?
Ja,
49.
Heel goed.
Ja, nou, hoe 17 keer 18?
Ja, dat kun je bij mij al ophouden, hoor. Echt.
Ah, dat is lastig inderdaad, ja.
Ja, nou, dit is de gebruikelijke reactie. Ja, pff, weet ik veel, kun jij het niet uitrekenen?
Ik doe inderdaad geen moeite ook, inderdaad. Dat
precies. Ja. Dat is het punt dat ik wil maken. We zijn hele luie wezens. We nemen liever de binnenbocht dan de buitenbocht. Hè, we zijn van de quick fixes. De
snelste route naar...
Dus het kost gruwelijk veel energie om die andere rekensom te maken. Oftewel, om ander stressgedrag te gaan vertonen. Ja, dus... even jou een gedragsverandering laten doen is ongelooflijk ingewikkeld en complex, vraagt veel energie. Maar nog een veel belangrijkere reden, dus dit is reden 1, de belangrijkste reden is, jij kan met je professor wel bedacht hebben. Ah, maar ik heb bedacht dat deze stress niet functioneel is, ik ga het anders doen, ik moet gewoon dat denken en dan wordt dat de uitkomst, heb ik ander gedrag. Maar dan denkt jouw baviaan, ho, ho, ho. Wat ga jij nu doen? Paniek, paniek, paniek. Want dat is een enorm veiligheidsrisico. Jij komt die afspraken na, dan weet je, dan blijf je erbij horen. En nu ineens ga je het anders doen. Dat gaan we dus niet doen. Dus ander gedrag frustreert je brein. Dus je hebt je hele brein erbij te betrekken als je naar ander stressgedrag wil. Als je dus aan stressregulatie wil gaan doen. En dus we hebben het over kerngedrag. Dus mensen willen vaak even wat quick fixes. Kun je ons niet even wat tips geven om minder te stressen, meer te herstellen? Nou, sowieso voor meer herstel heb je minder stress nodig. Zijn communicerende vaten. Dus je hebt zorg te dragen voor dat hele brein. Nou, mochten jullie willen weten. Ik praat wel heel veel. Hè?
Ja, dat is wel de bedoeling van de podcast.
Oh, ja,
dus, okay. Het is top. Ja.
Nou, dus die baviaan heeft ook iets nodig. Die heeft een veiligheidsperspectief nodig. Wat denk je wat de baviaan geruststelt?
Ja, ik zou zeggen een banaan.
Ja, true. Klaar. Ja, en wat is die banaan dan, hè?
Ja, dat moet dus iets van comfort of weten dat het goed komt.
Ja.
Of, ja.
Ja, en hoe doe je dat nou? Eigenlijk hetgeen wat de baviaan het best meest geruststelt is, hier komt-ie, is de vaardigheid dat je op jezelf kan vertrouwen. En op jezelf vertrouwen is echt iets wezenlijks anders dan jezelf vertrouwen opkrik. Ik heb het hier niet over zelfverzekerd zijn, power, gaan, ik ben fantastisch. Op jezelf vertrouwen betekent jezelf kennen, jezelf erkennen, jezelf op waarde schatten. Maar vooral dat je leert wat er ook op mijn pad komt, ik kan het aan. Dat je weet dat je die vaardigheden in huis hebt. En dat moet je trainen. Ja. Daar heb je tools voor. En daar moet je ook een beetje een lange adem voor hebben, want het belangrijkste is dat je gaat zien welke eigenschappen jij in huis hebt waarop je kan leunen. He, dus de strategie nu van ons brein is heel erg gericht op het vermijden van negatieve emoties. We vluchten allemaal bij negatieve emoties vandaan. Zo zijn we de meeste van ons opgevoed. Ik zou bijna zeggen helaas. Want daar komen we enorm van in de problemen op dit moment. We eten het weg, we roken het weg, we blowen het weg, we eten het weg. Nou ja, anyway. Dus de oplossing ligt vaak 180 graden aan de andere kant. Dus niet bezig zijn met alleen maar nare gevoelens vermijden, maar leren. Ah, afwijzing kan ik verdragen. Ik vind het niet fijn, ik vind het niet leuk, maar ik kan erbij blijven.
Ja.
In plaats van dat het gelijk opgelost moet worden.
Zou je adviseren om dat in kleine stapjes te doen? Bijvoorbeeld het nudging mechanisme? Om...
Ja, mooi. Bijvoorbeeld. En wat ik zelf een mooie toe vind is, ga iedere dag eens bedenken waar je trots op was. Of waarvan je denkt, nou, dat ging best goed. Hè? Of als je hebt zo'n prachtig filmpje van Snoop Dogg. Die begint dan met, I want to thank me for believing in me. For doing all this hard work. Ja, dus, en dat vinden we vaak al moeilijk. Als ik je vraag, noem eens 7 dingen waar je vandaag trots op was. Of het goed is gegaan. Nou, komen we bijna tot niks. Maar het belangrijkste element van die opdracht is, met welke 7 eigenschappen heb je dat voor elkaar gekregen? Hè? En dat je dat zoveel mogelijk gaat benoemen. Dat is echt een kwestie van een tijdje gaan doen. Dat je dus eigenlijk bewijzen gaat verzamelen. Oh, ik kan het inderdaad dragen.
Ja.
De wereld vergaat niet als er even iets naars gebeurt.
Dus een soort bragboek naar jezelf toe. Van mooie dingen,
ja,
die
mooi.
Je kan.
Ik ken heel de term niet, bragboek.
Ja,
maar
een opschepboekje. Ja, dus misschien mensen, ja, die binnen een organisatie werken, die weten dat je misschien naast het werk wat je doet, een bragboek kunt bijhouden. Dus als iemand iets vraagt van, ja, waar ben je trots op? Wat heb je goed gedaan? Dat je dat erbij kunt pakken en denkt, oh ja, dit heb ik allemaal gedaan. Want vaak in je dagdagelijkse werkzaamheden, vind ik het trouwens echt een verschrikkelijk woord, dagdagelijks, ga je heel snel weer door naar het volgende project, terwijl je best wel trots mag zijn op hetgene wat je gedaan hebt. Maar daar sta je niet bij stil.
Nee, het is heel goed om het bij te houden, als het maar weer niet naar die overtreffende trap gaat van, oh, wat ben ik fantastisch.
Borst naar voren en
Eigenlijk zou ik bijna tegen je willen zeggen, heb het besef, zo bijzonder en speciaal ben je nu ook weer niet. Hè? Ik ben vorig jaar het jaar begonnen met durf tegen te vallen, om mezelf gewoon te relativeren. Want we zijn ook een beetje opgevoed met het idee, we moeten allemaal maar speciaal en bijzonder zijn. Nou, dat is je stresssysteem best heel hard voor aan het werk. Dus een bragboek, hartstikke leuk als het is. Maar dan nogmaals, gaat het me niet eens alleen om die successen. Het gaat me erom dat je gaat zien welke eigenschappen je van jezelf hebt ingezet. Hè, want daar kun je je in enten, in leunen, ja, als het niet goed met je gaat. Dan met die eigenschappen leid je jezelf door die pijn heen.
En om nog heel even aan te haken op hetgeen wat je zei. Jij bent vorig jaar begonnen met, voor jezelf, om dingen...
Durf tegen te vallen.
Durf tegen te vallen. Beviel het?
Ja, zeker, Job. Als het dan is, want dingen lopen gewoon de mist in. En had je het helemaal geweldig bedacht, liep het net anders. Of je zei misschien, en dat je dan later denkt, oh, had ik maar dit of dat gezegd. Ja, het is heel verfrissend.
Maar
en
durven tegenvallen betekent niet dat je tegenvalt.
Nee, maar je weet je wel, je bent mens, hè? Dus er gaan, ja, wel eens dingen mis. En iemand vindt wel eens iets van je. Misschien soms niet heel positief en soms wel heel positief. De kunst is dan om daar toch gelijkmoedig in te blijven. Je niet je binnenwereld niet zoveel te laten verstoren door goedkeuring of waardering van anderen.
En dat voelt iemand anders, denk ik ook. Als je, ja, tegenover iemand zit die durft tegen te vallen, dan is dat ook meteen authentiek. En dat die authenticiteit die straalt dan denk ik meer door dan, nou, dat kleine beetje wat dan tegenvalt. Dat is eigenlijk helemaal mooi dat iemand dat juist durft.
Ja, je maakt het soms kapot. Hè? Als je te hard knijpt, dan wordt het er niet mooier op. Dan ja, gaat het stuk. Hè, dus vanuit die je hebt die window of tolerance. Dus je wil niet een soort over-arousal, over-inspannen. Je ook geen onder-inspanning. Dus ja, je wil een soort optimale flow zitten. En dat als het verkeerd gaat, ja, dat doen we. Hè? Er gaat iets mis. We hebben onze afspraken niet nagekomen. En hoppatee, dan gaan we in een totale zelfverwijt zitten waarom wij nou niet deugen dat we dat zo gedaan hebben.
Ja, ik zat al een beetje te denken aan die flow. Want dat, daar zit ook al best wel veel in verpakt in dat model eigenlijk. Dat ja, als je draai je uit je comfortzone gaat, moet je eigenlijk een klein stapje maken in die leerzone die er eigenlijk omheen zit. Niet te verder uit, maar het is wel goed om daar te leren dat je daar succesvol kan zijn, dat je daarin kan groeien. Als je te ver gaat, dan ontstaat er te veel stress en dan krijg je eigenlijk verkramping. En dan kan je die cirkel van kennis, op wat het dan ook is, of het nou piano spelen is of andere vorm van kennis, kan je weer een beetje vergroten. Dus dat flow-model natuurlijk van, hoe heet die meneer ook weer? Mihal Csikszentmihalyi, als ik het goed zeg.
Ja,
spreekt goed aan.
Je komt in de buurt, Maar je zegt het wel mooi. Ik hoop altijd, je had het net over je waardesysteem. Ik hoop dat nieuwsgierigheid altijd onderdeel is in het waardesysteem van mensen. Omdat vanuit nieuwsgierigheid je altijd met een open vizier blijft kijken. In plaats van een soort conceptuele ideeënlijsten, hoe jij vindt dat het zou moeten gaan.
Zo mooi dat je dat zegt. Dat is echt een rode draad die bijna alle jagers of aanjagers op de show hebben gezegd. Hè? Nieuwsgierigheid, verwondering. Ja. En dat is wat is er dan buiten die comfortzone? Ik wil dat wel eens meemaken en dan daar voorzichtig naar op zoek gaan. Ja.
Ja, want het moet allemaal maar perfect, joh. Echt, durf tegen te vallen, durf af en toe fouten te maken. Ik had laatst iemand in de training ook zo mooi. Die zei, ja, ik wil het allemaal dat mijn kinderen het perfect hebben. En dat ze allemaal, dat ze nooit tegenslag op hun pad krijgen. Jeetje mine, maar weet je ook wat je kind ontneemt daarmee? Ja. Die leren dus helemaal niet de vaardigheid om op jezelf te vertrouwen. Want ja, het is een geplaveid pad en het klinkt heerlijk, maar... Denk aan yin-yang, het zoet maakt nooit zo lekker zonder het zuur of het bitter af en toe.
Nee, ik vind het bijzonder interessant. Laten we daar even op dit onderwerp doorgaan. Want ik noemde het altijd de curling-ouders. Die ervoor zorgen dat ze gewoon bij elk dingetje wat een kind maar kan meemaken met zo'n vegertje heel snel heen en weer gaan vegen om het pad helemaal perfect te effenen. Daar doe je een kind dus ook helemaal geen plezier mee. En je ziet het ook een beetje vertalen naar hoe vroeg mensen eigenlijk al burn-outs krijgen.
Nou ja, er is wel iets aan de hand. Hè. Wij hebben bij de School of Stress een advisory board met iemand uit TNO, professor Christian Vinkers, Caroline Hamming van het CSR Centrum, iemand van Human Capital Care. Maar ook Francesco Wessels, die jarenlang gedragsexpert was bij NOC-NSF. En ja, wij hebben het daar de laatste keer al met elkaar over gehad, dat de zorgen groot zijn rondom de jeugd die opgroeit. Want de depressies nemen toe, gevoel aan eenzaamheid, gedachten aan zelfmoord. Het is echt wel zorgelijk wat er aan de hand is. Ik weet niet of jullie toevallig Wintergasten hebben gezien met Noreen... Heb ik even haar naam vergeten? Volgens mij was het echt op 2 januari. Niet gezien dus aan jullie.
Nee.
En zij had het over de eenzaamheidscrisis die gaande is. En voorheen hadden we altijd het beeld. Het is vooral bij onze oudere mensen aan de gang. Die zijn eenzaam. Maar het zit eigenlijk juist in onze jongeren. En zij heeft wel een boeiende conclusie gedaan. Zij en andere wetenschappers, zij ontdekten dat in 2011 een soort trend ging ontstaan waar die eenzaamheid ging toenemen.
Vanaf 2011?
2011. Toen zijn ze gaan onderzoeken, wat was er nou in 2011? Guess what? 2011 had zo'n beetje de hele westerse wereld een mobiele telefoon. En ik zie het hier niet om de digitale wereld en al die revolutionaire dingen te bashen, maar... Die mobiel heeft er wel voor gezorgd dat alle natuurlijke rustmomenten er zoveel mogelijk uit zijn gesloopt. Dat onze natuurlijke manier van verbinding hebben, dus live in het echt, het is onze lifeline, is er ook allemaal uitgesloopt. Dus in die zin, en ik ga nu heel kort door de bocht, zit complexer in elkaar. Maar in die zin verbaast het me niet zo heel erg. En als je dat combineert met altijd maar weg moeten vluchten van negatieve emoties... He, want als je vroeger ook weer bij... Ik zit nu heel veel over vroeger of onze ouders het allemaal verkeerd hebben gedaan. Dus zo bedoel ik dat zeker niet. Iedereen doet dingen naar beste vermogen. Maar als we nu terugkijken... Ik zie het ook in mijn eigen opvoeding naar mijn kind. Ja, had ik ook wel wat dingen met de kennis van nu anders willen doen. Als je pijn is aangedaan, gaan je ouders het meestal... is de neiging, we gaan het voor je oplossen.
Ja.
Zeggen dat het allemaal wel meevalt. In plaats van leren je bij de pijn te blijven.
Maar ik hoor jou... vanaf het begin van ons gesprek eigenlijk... met name praten over, over de persoon zelf die stress ervaart... over de persoon zelf die daar iets aan kan doen... op een bepaalde manier met een soort cognitieve gedragstherapie. En die mobiele telefoon is echt nu het eerste echte externe punt... wat jij noemt, wat eigenlijk buiten die persoon zelf misschien wel
ligt. Ja, Bob, fantastisch dat je dit aanraakt. Want een ander punt is, je hebt gelijk... ik geef daar nu tips voor, maar ik ben... Ik heb er veel moeite mee dat we stressmanagement heel erg individualiseren. En dit is waarom. Dat komt omdat stressmanagement een heel collectief probleem is. We zijn bepakt met spiegelneuronen. Als ik een lezing geef, doe ik altijd een experiment met mensen dat je gelijk voelt. Hè? Dan, onmiddellijk snapt wat die spiegelneuronen doen. Spiegelneuronen spiegelen gedrag. Dat is ook een cadeautje van evolutie. Dat maakt dat we heel makkelijk empathie voor elkaar gaan voelen. Mm. Maar het maakt ook dat als één dier in de kudde gevaar spot, worden we allemaal alerter. Super functioneel, die spiegelneuronen. Nou, dat zagen we bijvoorbeeld in coronatijden. Dus ook één dier in de kudde spotte groot gevaar. We gingen wc-papier hamsteren. Ja. Ja, dat was typisch zo'n ding van spiegelneuronen. Maar op zich kennen we dit fenomeen ook al van het zwembad op vakantie. Handdoekjes leggen. Eén iemand begint en hoppatee, we doen het allemaal na. We zijn kopiërende wezens, we kopiëren elkaars gedrag. Dus als in die maatschappij een norm is dat het oké is om de hele dag op je mobiel te zitten, dat het oké is om die mobiel te laten liggen, dat het oké is om de hele dag stress te hebben en nauwelijks te herstellen. Ja, dan ga jij als individu, dan vraag ik wel heel veel van je dat jij als individu nog maar als enige anders moet doen.
Maar je gaat dus steeds vroeger je handdoekje leggen. Wanneer houdt het dan op?
Ja, dus je hebt collectief in te grijpen. Dus ook bij bedrijven, ik kom op heel veel verschillende bedrijfsvloeren, werkvloeren. En wij vliegen het altijd collectief aan. Dus wij gaan nooit één op één met mensen aan de slag met stressmanagement. Onderdeel van het programma is dat je het collectief doet. En ja, daarnaast heb je ook nog een één op één coachgesprek om te fine-tunen. Maar als ik jullie ga leren en ga zeggen, hey, het is heel belangrijk om te herstellen, te pompiedomme. Daar moet ik zo ook nog wat over vertellen, dat herstel. Want dat gaat gruwelijk de mist in. Jij gaat niet in je eentje zitten herstellen en pauze nemen als de rest keihard doorwerkt. En als die als mening over jou hebben dat jij een sukkel bent, dat je herstelt omdat je dan lui bent. Tegenovergestelde is waar, maar daar kom ik zo wel even op. Dus collectief aanpakken is ongelooflijk belangrijk bij stressmanagement. Dus je doet het, tuurlijk heb je individueel iets te doen, maar ook collectief. Dus ik werk met veel managers, veel bedrijven op C-level niveau, om te kijken hoe kun je het nu in je hele systeem aan de organisatorische kant implementeren. Dat slim stressmanagement.
Vertel daar eens wat meer over. Wat kunnen werkgevers doen om stress op de werkvloer te verminderen?
Nou, ik wil daar een paar dingen over zeggen. Waar het begint is dat je sowieso een andere kijk op stress gaat krijgen. Dat je gaat snappen, oh, maar ik wil stress in mijn organisatie. Want Theo Kompernolle, bekende neuropsycholoog, zei het ooit al zo mooi. Zonder stress zou niemand van ons ooit iets wezenlijks gepresteerd hebben.
Yes.
Maar dat ze tegelijkertijd gaan snappen dat herstel is van levensbelang. Dus het begint, stap 1 is een andere kijk op stress. Stap 2 is dat je gaat kijken, hé, maar hoe gaan we dat dan collectief met elkaar doen? Wat betekent dat voor mij als individu? Wat betekent dat met mijn team? Dan gaan we altijd kijken naar, maar wat betekent werkdruk? Wat is het wel, wat is het niet? Ik krijg heel vaak de vraag, als iemand nou zegt, ik heb werkdruk, maar die doet hetzelfde werk als Klaasje of Mintje, maar die hebben geen werkdruk. Is het wel echte werkdruk? Nou, het is altijd echte werkdruk, alleen het heeft heel verschillende oorzaken. Je hebt eigenlijk simpel gezegd 5 pijlers die de stressbalans op de werkvloer bepalen. Allereerst, je persoonlijke stressmanagement. Ben jij in staat om de balans tussen stress en herstel goed te houden? Dat heeft weer alles met je stressprofiel te maken. Dat bepaalt in feite jouw werkvermogen. Dat bepaalt of jij met een volle batterij aan de start komt of met een half lege batterij. Ja. Het maakt nogal uit of je met 50% energie in de tank of met 90% energie in de tank op je werk komt. Nou, dan kom je op je werk en daar liggen, punt nummer 2 ligt, taakeisen te wachten. Dat is de tweede kernfactor. Die taakeisen bestaan uit de hoeveelheid werk. Maar ook, wordt er goed geprioriteerd? Zijn de prioriteiten helder? Heb je goed werktempo? Hoe zit het met breinbelasting? Wat is de moeilijkheidsgraad van je taak? Maar ook, hoe zit het met je emotionele belasting? Sommige banen zijn emotioneel intens. Denk aan politie, brandweer. Wat hebben we? Politie, brandweer, ambulance. Ja.
Zorg, ja.
Ja, maar het heeft ook te maken met het appel wat de ander op je doet. Dus we kunnen heel veel last hebben van het beroep wat de ander op ons doet. Om een voorbeeld te geven, IKEA-medewerkers, 500 keer per dag wordt er op die schouders getikt. Mevrouw, meneer, weten waar de knekkenbreut, whatever is. Dat kan emotioneel belastend voelen. Nou, ander element is de informatiebelasting, hoort ook allemaal bij die taakeisen. Tegenwoordig hebben we zo'n beetje 174 kranten per dag aan data te verwerken. Dat is ongelooflijk veel. Maar bij die taakeisen hoort ook autonomie, voldoende eigen regelruimte en is er afschakeltijd, voldoende pompidomruimte. Hè, in de bouw doen ze dat bijvoorbeeld heel collectief. Hoe is dat geregeld? Nou, of jij die taakeisen goed kan doen, heeft niet alleen te maken met je werkvermogen, maar heeft ook te maken met de match mens en werk. Past het werk bij je? Is er drive en bevlogenheid? Heb je voldoende kennis en kunde in huis? Of zijn er voldoende opleidings- en trainingskansen? Het vierde element, misschien wel het meest bepalende element of jij werkdruk ervaart of niet, is de context waarin je je werk moet doen. En dan hebben we het over cultuur. Je werkcultuur geeft in feite de kaders aan van wat we goed of fout vinden. Vinden we het goed om altijd bereikbaar te zijn? Vinden we het goed om elkaar aan te spreken? Vinden we het goed om pauze te nemen? Hoe kijken we daarnaar? Worden beloftes altijd nagekomen? Nou, enzovoort, enzovoort. Nou, is het interessante, wie vormt nu de cultuur, denken jullie?
Ja, dat is een hele interessante vraag natuurlijk op zich, waar we ook weer een hele podcast aan kunnen wijden. Ik denk dat er twee factoren heel erg van belang zijn. Iedereen doet het met z'n allen. Cultuur is een soort collectief gedrag. Maar leiders geven daar ook wel een belangrijke richting aan. Het hangt een beetje af van de organisatie. Met name jongere organisaties die net starten, heb je wel vaak een sterke founder die een bepaalde identiteit, missie neerzet waar mensen in geloven en volgen. Dat is heel cultuurbepalend. Maar vrij snel daarna is het gewoon het collectief wat hoe mensen zich gedragen op de dag.
Ik denk als we bijvoorbeeld, we hebben met Joris Merks Benjamins hier ook over gesproken. Een andere gast in onze podcast. En die gaf ook aan dat bijvoorbeeld een founder of een directeur van een organisatie, die heeft hele mooie ideeën over de cultuur. Maar die sijpelen niet altijd door naar operationeel niveau. Omdat er natuurlijk ook nog een management tussen zit die bepaalde doelen wil halen. Dus ik geloof echt wel dat binnen die drie structuren er een ander idee van cultuur is. En dat dat ook op een andere manier uitgedragen wordt.
Zelf hangen van de organisatie. Ja. Als je ook nog internationaal bent, dan heb je natuurlijk ook weer te maken met lokale culturen, moet het complexer.
Maar eventjes gewoon,
ik snap wat jij bedoelt. Als het groter wordt, heb je ook een managementlaag. En dan kan je targets krijgen. En dan krijg je dat mensen zich anders gaan gedragen daar naartoe.
Ja. Nou, ik vind dat jullie het wel mooi zeggen. Er is een mooie uitspraak. Ik dacht dat die van antropologe Jitske Kramer is. Maar vergeef me als ik dat niet goed zeg. People shape cultures en cultures shape people. Alleen de een shaped het wel wat meer dan de ander. Je hebt cultuurbepalers op de werkvloer. En ik spreek altijd van de verticale macht. Dat zijn gewoon de leiders. Hè, in de hiërarchie hebben die macht. Ja. Maar de horizontale macht, hè, dat zijn de bepalende mensen die op de werkvloer. We weten allemaal, als je aan de mensen vraagt in je team, hey, wie is die bepalende persoon, hebben we allemaal iemand in gedachten. En als je niemand in gedachten hebt, dan ben je misschien zelf die persoon. Nou, hoe werkt dat nu? Leiders zetten de toon. Ze zijn de scheppers van cultuur, de scheppers van het collectief gedrag wat je wil conditioneren. Maar het verspreiden van dat gedrag, dat gaat nu bij uitstek via die horizontale macht, via de mensen op de werkvloer, via die bepalende mensen.
Op vrijwillige basis.
Ja.
Ik noem het altijd de thermometer in de groep. Dat voel je gewoon. Degene waar iedereen naar kijkt als een opmerking wordt gemaakt.
Een bepalend persoon. Ja. Cultuurbepaler. Dus als die het gedrag van die leider overneemt, nou, dan kun je voorspellen dat een nieuwe gedragsregel gaat worden. Nou, je voelt wel, die gedragsregels zijn extreem bepalend voor of je werkdruk ervaart of niet. Nou, dan hebben we, en dat zit echt complex in elkaar, die structuren. Dan hebben we nog een vijfde element. En het vijfde element is gewoon je fysieke werkplek. Heb je fijne ruimte om je werk te kunnen doen? Werkt alle apparatuur? Heb je, weet je wel, dat soort randvoorwaarden. Nou, en die vijf elementen hebben een hele sterke uitwisseling op elkaar. En die bepalen of jij werkdruk hebt of niet. Dus als mensen werkdruk ervaren, is dat altijd hele echte werkdruk, maar dat kan van hele verschillende plekken komen. Wij zetten er altijd een stress at work checklist op in, zodat je heel makkelijk kan, met op 1A4'tje kan zien, daar zitten de knelpunten. Wat je ook daarop ziet, is wat zit nu typisch, is een knelpunt van het individu. Hè? Heeft die iets in het gedrag te doen? Wat zijn nou typische knelpunten op organisatieniveau? En je zal op allebei de knoppen moeten draaien. Ik geef wel eens het voorbeeld van John de Mol. Toen hij werd geconfronteerd in de documentaire boos over het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice, was zijn antwoord: we moeten vrouwen weerbaarder maken. Nou, dat is typisch weer de knop van individueel gedrag. Maar je hebt ook collectief iets te doen. Je zal ook collectief aan de organisatorische kant iets moeten doen. John de Mol had zich hard moeten maken om tegelijkertijd ook ervoor te zorgen dat dat grensoverschrijdend gedrag niet meer gaat plaatsvinden. Het zit heel complex in elkaar. Ja, dus wat zeg ik tegen bedrijven? Ik neem ze mee daarin. En met managers ga ik ook kijken, waarin ga je? We hebben een stress behavior model specifiek voor organisaties. Nemen ze aan een aantal factoren mee van, is dat nou op orde? Dus in die context denk ik altijd veiligheid, waardering en herstel. Dat zijn drie elementen waarvan je zeker weet, is gewoon de hygiënefactoren. Die basis moet op orde zijn. En ik vind toch ook een soort verantwoordelijkheid van de informatiebelasting. Als je kijkt naar de taakeisen, als jij heel de dag in back-to-back meetings zit, come on, wanneer ga jij je werk nog doen?
Dat is ongelooflijk, hè? Dat soms mensen gewoon echt vanaf 9 tot 5 uur na uur gewoon in videocalls doorgepland zijn. Dat kan niet goed zijn.
Ja, en iedereen zal ook beamen dat het niet goed is. Ik heb bijvoorbeeld...
Iedereen beaamt dat ook, maar het blijft gaan.
Ik heb iedere dag een blok van een uur van 12 tot 1. En dat uur gebruik ik soms wel helemaal en soms niet. Alleen ik zie gewoon ook collega's of anderen zeggen, maar dat blok staat er altijd. Laat ik daar eens even dan een meeting op plannen, want het is toch maar je lunch. Denk ik, maar dat is mijn moment om even af te schakelen.
Alsof je lunch betekent dat je tijd hebt.
Ja.
Daarom zeg ik al tegen mensen, plaats bommen in je agenda. Bewust ontspanmomenten of doe gewoon een fake afspraak. Ja, al mijn cliënten hebben in een agenda staan. Maak een afspraak met Evert Mulder. Niemand weet wie Evert Mulder is. Maar jij hebt er tussen de middag altijd een afspraak mee.
Evert, als je nu luistert.
Ja. Evert Mulder, dank. Ja, het is echt heel wonderlijk hoe dat gaat. Nou ja, dus je voelt wel, we gaan dus met teams aan de slag om te kijken, waar knelt het? Wat kun je als individu anders doen? Wat heb je als groep anders te doen? En tegelijkertijd gaan we met het management aan de slag. Wat ons voornaamste doel is te zorgen voor een gezonde stressbalans.
Ja.
Zodat stress in je voordeel gaat werken. Want wat denk je dat er gebeurt op de werkvloer als die stressbalans... Als je dus duurzaam aan het werk kunt, wat levert dat op als organisatie, denk je?
Nou ja, ik denk als die balans er minder is, dan krijgen we heel veel bavianen op de werkvloer, denk ik. En ik vraag me af of dat dan tot gezondere of betere collega's en keuzes
leidt. Het is zelfs zo, als jouw stressbalans op orde is, heb je minder risico op uitval. Dus je capaciteit blijft op orde. Maar je krijgt betere prestaties, hogere output.
Met afstand, grote afstand.
Met grote afstand. Je hebt meer werkplezier, de foutgevoeligheid neemt af, focus neemt toe. Maar je taken worden ook minder zwaar. Je hebt dat interessante fenomeen. Hè? Je komt 's avonds uit je werk, je bent echt hartstikke moe. Ja, je moet eigenlijk nog van alles en het lijkt mega groot. En je ziet er allemaal als een berg tegenop en het voelt allemaal zwaar. En dan op enig moment denk je, weet je wat, ik doe het allemaal niet. Ik doe het morgenochtend wel. Ik ga eerst de nacht slapen. En je staat op de volgende dag, hoppatee, in 5 minuten heb je het gefixt.
Ja.
Want ik doe wel eens in trainingen, laat ik mensen een flesje water vasthouden van 0,5 liter. Dan zeg ik, hoe zwaar is dit flesje? Dat was helemaal niet zwaar. En dan zeg ik, blijf maar een uur staan met dat flesje. En dan na een uur, hoe zwaar is het flesje? Loodzwaar.
Ja.
Maar dat flesje is niet zwaarder geworden. Jij bent vermoeid geraakt, waardoor de dingen zwaarder worden.
Dat is een mooi bruggetje naar slaap. Wat is het effect van slaap en op je herstel?
Extreem belangrijk. Slaap is echt heel belangrijk. En we zijn geneigd om te denken, je moet aan slaaphygiëne doen, dan slaap je goed. Maar slecht slapen is een van de belangrijkste signalen die jou vertellen dat je te weinig aan het herstellen bent.
Ja.
De kwaliteit van je slaap wordt vaak bepaald door de kwaliteit van je herstel gedurende de dag. Hoe beter jij daarvoor zorg draagt, hoe beter de kwaliteit van je slaap.
Ja, dus dat is gewoon een regelrechte sensor of indicator. Als je eigenlijk slecht slaapt, dan moet je eigenlijk een beetje sleutelen in die mixen die je net hebt verteld. In je DNA kan je niet al te veel aan sleutelen, maar wel je psychologie, je context.
Ja. Pieter van der Hogeband had wel een mooi verhaal. Die sprak voor ons op het stressdivan. Daar had ik allerlei voorgesprekken mee. Toen zeiden, Suzanne, dan kom ik bij bedrijven, bij besturen. En dan zeg ik, wanneer pieken jullie? Wij pieken de hele dag door. Ja, dan piek je dus niet. Dat is de ironie. Dan kom je in het laagje eronder, dan kom je dus nooit tot topprestaties. Dus die balansen wil je in orde hebben. Wat misschien nog wel leuk is om te vermelden, hoe herstel je nou goed? Slaap is goed herstel, maar wat nog meer, denk je? Hoe herstellen jullie?
Nee, ik herstel door te wandelen of te sporten. Of,
kijk, daar gaan we
dat
al.
Dingen. Ja, maar dat is voor mij... ja, dan heb ik in ieder geval minder schermen voor mijn gezicht dan de rest van de dag.
Ja, voor mij is het meditatie. Dat is mijn eikpunt in de ochtend. En dat doe ik wat bewuster in 20 minuutjes. Wat jij eigenlijk net vertelt over slaap. Je wordt ook meteen wakker, heb je ook al het gevoel. Maar ik ga dan meteen mediteren. Ja. En dan heb ik meteen een idee van, oh, wacht even, er gaat te veel in mijn hoofd. Ik ben te druk. Ja. En ik weet meteen de puls ongeveer waar ik sta op mijn stressniveau. En hoe ik dan de rest van de dag ook in moet gaan.
Wauw, mooi. Ja. Je bent gelijk verbonden met jezelf.
Ja, dat werkt voor mij echt heel goed. En als ik... Dat is niet mijn middel, mijn go-to gedurende de dag. Dan ga ik niet zeggen van, dat is meer een soort van, ik weet ongeveer waar ik sta. En dan is wat jij zegt, Bob, gewoon even van je werk af. En wandelen, dat is perfect voor mij. Ja. Wandelen is golden.
Wat ik laatst als een soort van experiment had gedaan. Hoe heet die hersenwetenschapper die in Nederland...
Scherder.
Ja, nou, daar had ik een keer een stukje van gezien. En die zei, wie kijkt er wel eens een half uur uit het raam? Nou, bleek uiteindelijk dat bijna niemand dat doet gedurende een heel jaar even een half uur uit het raam kijken. Ja. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik zet de timer op de telefoon. Ik ga een half uur uit het raam kijken. Ja, dat duurde lang.
Gewoon lummelen.
Na vijf minuten zat ik op die klok te kijken. Ik denk, dit is best wel erg eigenlijk.
En wat heeft het je gebracht dan, een half uur uit het raam staren?
Ja, nou, het lekkere was dat het me... Ja, een hele hoop emotie in mijn hoofd ging voorbij. Ik denk, ik laat het maar net als die wolkjes die ik uit het raam zie, maar gewoon even voorbij gaan.
Ja, dat is eigenlijk wat jullie steeds benoemen, is je verbindt je met jezelf. Je voelt hoe het van binnen gaat, in plaats van dat je bij allerlei emoties weg wil. Dus we zitten vaak in de onrust, kunnen we heel moeilijk herstellen. Maar als we er gewoon mee gaan zitten, dan komt het inderdaad als wolkjes voorbij.
Maar je zei net, toen ik zei wandelen of sporten, zei je, daar ga je al.
Ja, het sporten, dat is iets anders. Dus herstel is inderdaad alles wat een beetje pompidompidom is. Je hartslag is laag, je ademhaling is laag. Je doet niet zoveel. Je geeft dus de plantjes water, laat de hond uit, doet een puzzel. Als je van koken houdt, kook je. Of je leest een boek, een simpel boek.
Koken werkt ook heel goed. Goed dat je er even...
Ja, maar er zijn ook mensen die vinden het verschrikkelijk. Hè? Dus het is heel persoonsgebonden. Ja. Maar wat we in ieder geval zeker weten is dat sporten een fysieke stressreactie is. Alleen het voelt zo ontspannen. Maar plezier en herstel zijn twee concepten die we voortdurend door elkaar heen halen als het gaat over energiemanagement. Maar herstel is een fysieke stressprikkel. Is een inspanning. We verbruiken er energie mee. Alleen... Precies wat je zegt, even voor de goede orde. Sporten is fantastisch voor je. Zorg voor neuroplasticiteit, voor heel veel lekkere energie in dat brein wat al zo hard gewerkt heeft. Zorg voor goede stofjes, zelfverzekerheid. Het versterkt ook je stresssysteem. Maar in technische zin is het geen herstel. Het is je opstapje naar herstel. Precies zoals je zegt, je hoofd is leeg. Nou jongen, daarna is de kwaliteit van je herstel fantastisch. Maar sporten zelf is geen herstel. Kost je energie, je verbruikt energie, het levert je geen energie op. En stressmanagement is energiemanagement. Het grappige is dat de dingen die voor ons gevoel heel veel energie geven, vaak de dingen zijn die vanuit het stresssysteem geleverd worden. Alles op je mobiel, laat ik dat in ieder geval geroepen hebben, is absoluut geen herstel. Is hard werken voor je brein. Netflix bingen.
Dopamine shots.
Oh, hi man. Maar dat is wat die... Hebben jullie wel eens de Social Dilemma gezien op Netflix? Tuurlijk, die tuurlijk. Verslavingsmakers. Ja. Nou, je krijgt continu shotjes dopamine. En daar zijn we gek op. En dopamine maakt eigenlijk... Die zorgt dat jij... Die bedenkt een strategie hoe jij zoveel mogelijk voldoening kan halen. Of een behoefte vervuld kan krijgen. Nou, op het moment dat die behoefte vervuld wordt... piekt team endorfine, waar jij beloond met... Yes, super lekker gevoel. En die beloning op zichzelf maakt dat jij de volgende keer weer heel gemotiveerd bent om weer dezelfde dingen te doen, zodat je weer die beloning krijgt. Maar het is een hele vluchtige... Het is steeds externe dingen heb je nodig om jezelf te kalmeren. Dus ja, wij proberen in trainingen mensen allerlei afschakelrituelen aan te leren, zodat je wat beter wordt in herstel.
Maar het vergt toch een potje wilskracht en doorzettingsvermogen om onder al die mechanismes uit te komen.
Ja, of een potje zelfliefde.
Juist, hè, Bob. Ja, fijn dat je dat zegt.
Makkelijker gezegd natuurlijk, hè, tuurlijk.
Ja. Ja, maar misschien is dat wel de kern, toch?
Nou ja, het begint denk ik met, je noemde het net even in een bijzin. Je hebt een mooie uitspraak van Tony Krabbe. Ben je te druk, dan ben je te lui om te kiezen. Ik nuanceer dat meestal, dan weet je eigenlijk niet goed wat iets wat van waarde is of wat iets je waard is. Dan is het weer alsof je de hele tijd bij een all-you-can-eat buffet staat en met alles denkt, oeh, lekker, lekker, lekker. Die neiging hebben we nogal. En wat je ziet is dat weinig mensen maar werken vanuit een waardesysteem. Het kan zijn dat zelfliefde een waarde is, net als die nieuwsgierigheid. Als je dat wat beter op orde hebt voor jezelf, dan wordt het automatisch een keuze om te zorgen dat je stressbalans in orde komt.
Ik ben het helemaal met jullie eens. Maar het is zo moeilijk als je jong, met name als je jong bent, om die dialoog aan te gaan. Vanaf welke leeftijd heb je dat besef nou dat dat mechanisme werkt? En tegen die tijd heb je al gewoon 20 jaar op jouw telefoon zo verschrikkelijk veel impulsen, games en dingen gehad, dat je brein al helemaal geconditioneerd is om continu die loop van dopamine op te halen.
Nou ja, we hadden laatst, in onze Gek op Stress podcast, hadden we Thijs Launsbach. En ik deel wel zijn mening dat het toch wel hoog tijd is om op zijn minst iets van wetgeving te gaan doen. Ik geef veel les in stress, soort als vrijwilliger op middelbare scholen, spreek ook voor ouders. Om ze bewust te maken van de schade die het heeft. Want het is allemaal zo onschuldig, die mobiel. Het voelt zo lekker.
Al is het maar even die pauze, dat loopje waar we het net over hebben. Als we dat kunnen reguleren, afdwingen, net hoe je het wil doen, zou ik maar zeggen. Maar op scholen, dat je niet ook dat je elke pauze meteen op je telefoon zet, maar dat je even de gelegenheid hebt om met elkaar te praten. Dus dat is een mooie stap.
Bij mijn dochter
stap.
Op school is het. Wat is het? In de kluis of thuis? Geniale.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat kan goed werken.
Wat mij een beetje beangstigt, en dat kan ik wel delen in deze podcast, is dat we het, als we over de papa's en de mama's hebben en over de kinderen, dan denk ik dat puntje 3 van de 4 elementen die
stressprofiel,
dankjewel. Dan gaat het over die eerdere ervaringen met stress. En als wij nu als ouders toch al bepaalde ervaringen hebben, die geven we weer door op onze kinderen, die geven het weer door op hun. Het wordt niet minder als we zo doorgaan.
Nee, maar toch even ter geruststelling. Ik voel dat ook, we geven echt veel trainingen, komen bij veel bedrijven. Je ziet wel steeds meer een tendens, een soort kentering ontstaan, dat mensen voelen, dit is niet meer te doen. We slijten onszelf in plaats van dat we onszelf slijpen. En wat dat betreft kunnen we soms, niet altijd, meer een voorbeeld nemen toch aan topsporters. Wie zei het ooit zo mooi, de broer van Epke Zonderland? Ja, mijn broer is de saaiste man aller tijden, ligt de halve dag te pitten. Dus hoe draag je nou goed zorg voor jezelf, voor je mensen, zodat je, want we zijn nou eenmaal zo ingesteld dat we graag het maximale eruit willen halen. Je ziet in ieder geval dat er meer aandacht voor is. En dat vind ik al winst. En dat er een kentering komt in anders kijken naar dat stress. Stress niet het grote probleem is, maar het gebrek aan voldoende herstel. Het is echt verbijsterend hoe zwak die kennis is. En in die zin is de vraag, kun je me van de stress afhelpen, is een kwalitatief hele slechte vraag. Het gaat je helemaal niet. En dus de kwaliteit van onze vragen zijn ook al matig op dat vlak.
Een goede dosis gezonde stress is eigenlijk wat we de afdronk van dit gesprek.
Stress is fantastisch.
Dat is juist fijn.
Ja. Anders
met
heb je
voldoende herstelt.
Ja.
Precies.
Stress is goed. Stress is niet het probleem, maar gebrek aan voldoende herstel.
En dat doet de sporter natuurlijk ook de hele tijd. Een optimale balans tussen inspanning, training, geestelijk, fysiek,
etc. En die gaan ook de mist in. Die doen soms oversporten. Dus er is ook nog van alles over te zeggen.
Tuurlijk.
Zorg goed voor jezelf.
Ik las laatst een artikel dat in de UK op dit moment een Nederlands fenomeen, Nixon.
Ja, dat komt bij Caroline vandaan, mijn collega.
Helemaal de hype is.
The Dutch concept of doing nothing.
Ja, maar zijn wij wel zo goed in niks tegenwoordig?
Nee, dat is de grap. Ja, het is echt hilarisch.
Dat is toch wat uit de raam
kijken. Dat artikel
is
helemaal viral gegaan. Ja. Dat is niet alleen de UK, Australië. Met Caroline Hamming heb ik het boek Gek op Stress, maar niet altijd geschreven. Zij heeft dat ooit ergens geroepen. Volgens mij in de Libellen, pin me er niet op vast. Het is door allemaal internationale journalisten opgepakt. Dat wij toch in Holland hadden we de Dutch concept of niks. maar echt bizar. Door uitgevers gebeld of ze niet allemaal boeken daarover wilden schrijven. Maar de ironie is dat we er heel slecht in zijn.
Ja, daar zijn we.
Dus dat lummelen uit het raam staren, pompiedommen.
Maar vroeger,
het vraagt uitdaging.
Het is grappig iedere keer dat we gebruik van het woord vroeger.
Ja,
maar goed, in de vorige eeuw werd je gewoon heel vaak geconfronteerd met het feit dat er lummelsituaties waren. Vandaag de dag is er gewoon nergens meer een lummelsituatie.
Nee,
je wordt helemaal
volgesloten.
Ja, alles is eruit gesloten.
Maar de laatste
keer dat ik
me echt verveeld had, was waarschijnlijk in een hele saaie meeting.
Of dat de wifi kapot was.
Ja. Nee, maar dan verveel je ook niet, want dan is er nog steeds genoeg te doen. Ja.
Ik heb altijd zo'n mooie discussie met mijn kinderen. Ze dan gaan vervelen, zeg ik, ja, eindelijk je verveelt je. Ja. En dan kijken ze me aan van, weer een pak slagen. Maar ja. Dat is echt...
En Suzanne, als jij bij een organisatie binnen bent geweest, dan maak je een, dan kun je die checklist doen, hè, op dat A4'tje. Daar komt dan iets uit. Wat is nou het verschil wat jij merkt op het moment dat je, voordat je binnenkomt of dat je binnenkomt en uiteindelijk als je weer de deur achter je dicht trekt?
Het hele grote verschil is dat je niet meer met z'n allen gaat zitten. Oh, stress is zo slecht, we moeten van de stress af. Er is nog hele paniek bij. Het grootste is dat je met z'n allen gaat begrijpen, ah, stress is prima, kunnen we in ons voordeel, onze gek op stress methodiek, laat stress ook in je voordeel werken. En dat doen we door je heel goed te laten zorgdragen voor je stressbalans. Nou, en dat, ik ben nog nooit ergens geweest waar de herstelkant goed op orde was. Dat wordt toch geframed in de hoek als, god, wat ben je toch lui. En als je dat gaat zien van, je bent de zaag scherp aan het houden. De seventh habit van Stephen Covey. Mm-hmm. Of highly effective people, we must never be too busy to take the time to sharpen the saw. Als je dat weer gaat begrijpen, heb je al een hele grote stap gezet.
Ik heb nog een andere vraag die ik heel de tijd al wil stellen, maar net niet de timing voor is. Hoe is voeding in de mix?
Het speelt een hele grote rol.
Ja, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Nee. Maar dat is toch ook, denk ik, iets wat we nog even wel moeten bespreken.
Nee, ik krijg heel veel mensen altijd die zeggen, Suzanne, je moet iets met voeding nog hebben. Want we hebben slaapexperts bij de School of Stress, maar nog niet. Ik heb nog niet de voedingsexpert gevonden waarvan ik zeg, die zitten specifiek op dat thema stress. Maar de literatuur die ik daarover ken, volgens mij was er gisteravond nog in het programma Focus van alles over. Maar ons voedsel, al dat knutselvoedsel noem ik het maar, dat laat je systeem heel hard werken. Dus sowieso, je wil je lichaam zo fit en vitaal mogelijk houden. Dat dient ook je stresssysteem. Dus het kost je heel veel energie om die rommel op te ruimen. Ja. En nogmaals, stressmanagement is energiemanagement. Dus we weten dat goede voedzame voeding met vezels, het liefst zo onbewerkt mogelijk, dat kalmeert het stresssysteem. Net zoals dat goed sporten versterkt ook je stresssysteem. Goed voedsel versterkt je stresssysteem.
Ja, en ook misschien het proces van het bereiden van een goede maaltijd. Ja. Dat is natuurlijk ook waar je dan wat lummeltijd in kan vinden. Waar je gewoon wat rust hebt, wat connectie hebt.
Maar dat wil je, zo veerkrachtig mogelijk stresssysteem. Wat steeds kan meebewegen op vraag en aanbod. Hè. Dus je gaat er weer aan en je gaat er weer uit.
Ja. Ja, en dan komen we ook weer voor mij op een volgend thema, Patrick. Want hoe noemen ze het altijd? Het werken-wonen balans. Ik vind dat zo'n... verschrikkelijke termen.
Woon-werkbalans.
Ja, woon-werkbalans, dankjewel.
Nee, de werk-privé-balans.
Werk-privé-balans.
Zeg het verkeerd, ja.
Maar ik kan daar niet zo heel veel mee.
Nou, lekker parkeren dan.
Oké. Nou, dan was dit het onderwerp. Ja.
Nee, maar woon-werkbalans, nogmaals, de eerste factor was dat persoonlijk stressmoment. Hè? Dus je hebt die 5 kernfactoren die de stressbalans op de werkvloer bepalen. Ja, hoe? Met wat voor werkvermogen, welke energietank kom je op het werk? Het is soms, moet het wel allemaal. Moet het en de kinderen en thuis moet het. Je hebt toch dat mooie uitspraak, ik weet niet van wie die is. Iedereen roept altijd dat hij van Banksy is, maar het is gewoon een uitspraak. Anyway, sorry, but the lifestyle you ordered is currently out of stock. Nou ja, we willen allemaal een soort, Instagram-leefstijl die niet te doen is. Die nog nep is ook. Hè? Dus we benchmarken onszelf met alles wat we zien op social media. Ja. Dan weten we of je succesvol bent, of je er nog toe doet. De helft is alleen fake. Ik heb ooit met Shelly Sterk voor de Puma Academy gewerkt. Shelly Sterk is een influencer. Nou, die had een foto van zichzelf op een strand in Curaçao. Tenminste, dat dachten we. Toen liet ze de echte foto zien, gewoon in de woonkamer. Ik zal de sponsor niet noemen, maar er was een sponsor had haar gevraagd. Doe jij even een leuke foto posten van op het strand? He, dus we creëren een soort sprookjesboek van Grimm. We laten alleen maar zien hoe verliefd en leuk, hoe fantastisch ons leven is. Nou, de werkelijkheid is soms dat het helemaal niet zo geweldig en leuk is. Dat we soms struikelend door het leven gaan. Dat het soms een getop en een geklungel en een best een uitdaging is. Dus social media.
Ja, maar ook, dus ook privé, maar ook op werk. Kijk... wat je net als voorbeeld gaf.
Als we
iedere dag die 100% op het werk moeten geven, want we willen iedere dag pieken. Ja, dan die 100% is dan nul blijkbaar als ik thuis
kom,
toch?
In pieken. Dus als je vervolgens maar weer afwisselt, ja, precies, met ontspanning. Ja. Want dat is juist wat nu de mist in gaat. Dat we eigenlijk helemaal niet pieken. We hebben de illusie dat we de hele dag pieken. Ja, ik geef wel het voorbeeld van die twee houthakkers, Henk en Klaas. En de een, Henk, doet iedere dag een uur pauze. En Klaas werkt heel hard door. En toch heeft Henk aan het einde van de dag net iets meer houtjes gezaagd.
That's it, hè? Ja.
En dat Klaas op een dag zegt, hè? Maar wat heb je gedaan? Wat doe je in dat uur? Oh, dan doe ik mijn zaag weer slijpen.
Ja.
Maar we hebben bewondering voor die Klaassen. En die Henken vinden we luiwamsen. Maar onderaan de streep zijn het vaak de Henken die beter presteren. Veel beter.
De haas en de schildpad, hè?
Ja. Mooi, ja.
Suzanne, ik heb nog één laatste vraag aan je. En een klein beetje vooruitblikken. Stel dat jij nou dadelijk een belletje ontvangt van ministerie van Gezondheid in Nederland.
Waar ik al voor werk, ja.
Nee, wat zou jij veranderen in ons huidige beleid in Nederland om ervoor te zorgen dat we beter omgaan met stress?
Ja, eigenlijk toch drie dingen. A, stresseducatie. B, het collectief gaan aanpakken. En daarin verweven dat je dat herstel een stuk belangrijker gaat maken. En nee, dan bedoel ik niet dat je alleen maar de hele dag lui moet zijn. Misschien leuk om met een laatste anekdote af te sluiten. Ik gaf laatst een lezing. Toen kwam er na afloop een vrouw naar me toe uit Curaçao. Ze zei, ja, ik ben 12 jaar geleden uit Nederland of uit Curaçao hier in Nederland komen wonen. Nou, die Nederlanders, die hebben het alleen maar over stress de hele tijd. Ik dacht bij mezelf, wat is dat woord stress? Ja, maar nou begin ik het te snappen. Wij op Curaçao zijn gewoon iets te goed in dat herstel. Nou ja, waarmee ze volgens mij de spijker op zijn kop slaat. Het gaat uiteindelijk toch om die balans.
Heel erg bedankt.
Dankjewel, Suzanne.
Graag gedaan. Het is leuk om hier te zijn.
Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Geen stress. Ik heb nog even een vraag. Wil je ons helpen door de podcast te delen, reviewen of liken op social media? Dat helpt ons enorm om een positieve verandering te blijven aanjagen. Dankjewel.